Stel je voor, je woont in een wijk, gewoon een normale wijk, en een paar buren besluiten ineens om een soort vereniging op te richten.
Ja, een soort wijkraad die wel even de regels gaat bepalen.
Precies. Ze stellen hele strakke regels op voor hoe iedereen zich zeg maar in de straat moet gedragen. Maar jij hebt die oprichtingsakte nooit getekend. Je bent helemaal geen lid geworden.
Nee, je dacht waarschijnlijk laat mij er lekker buiten.
Precies, weet je wel. Maar op een dag staat die wijkraad dus bij jou op de stoep om je een forse boete te geven voor iets wat je volgens hun regels verkeerd zou hebben gedaan in de tuin van de leden.
Bizar eigenlijk.
Ja, dus je eerste reactie is waarschijnlijk iets van ik herken jullie autoriteit helemaal niet. Jullie hebben niks over mij te zeggen. Maar wat als je nou niet alleen de deur dichtgooit, maar besluit de bankrekeningen van die wijkraadleden te bevriezen, hun hypotheken op te zeggen en ze gewoon de hele wijk uit te jagen?
Nou, dan heb je het wel echt over een flinke escalatie.
Absoluut. Dat is geen burenruzie meer. Dat is gewoon een fundamentele aanval op het idee van die hele vereniging zelf. En dit is dus exact wat er nu, vandaag, op het allerhoogste niveau van het wereldtoneel gebeurt.
Ja, en op een ongekende schaal, hè?
Precies. Welkom bij deze nieuwe diepgaande verkenning van de bronnen. Het is vandaag 14 juli 2026 en de machtigste natie op aarde staat op het punt de scheidsrechter simpelweg van het veld te sturen.
Ja, en dat veld is de internationale rechtsorde.
We bladeren vandaag door het inmiddels behoorlijk indrukwekkende Trump dossier 2015-2029. En we stoppen specifiek bij hoofdstuk 8-4.
Een heel zwaar hoofdstuk, ja.
Zeker. Het gaat over de recente en, nou ja, laten we eerlijk zijn, explosieve aankondiging van de regering Trump deze maand, in juli 2026 dus, om het internationaal strafhof in Den Haag, het ICC, te verzwakken of zelfs te ontmantelen.
En dat is niet zomaar een droog juridisch conflict, hè? Dit is echt een titanenstrijd. Nationale soevereiniteit botst hier frontaal met het internationale recht.
Oké, laten we dit even uitpakken, want wat we hier voor ons hebben is fascinerend. We gaan dit proberen neutraal te ontleden, zeg maar, zonder politiek partij te kiezen. Wat is nou de directe aanleiding voor deze keiharde aankondiging van juli 2026?
Nou, de kern van de aankondiging is dat Washington dreigt, en ik citeer, alle beschikbare middelen in te zetten tegen het strafhof.
Alle beschikbare middelen? Dat klinkt best wel
dreigend, ja. En het doel is echt om te voorkomen dat Amerikaanse militairen en functionarissen in Den Haag vervolgd kunnen worden. Het is dus geen diplomatiek speldenprikje meer.
Nee, het is echt alsof een voetballer het veld oploopt, de scheidsrechter wil hem een rode kaart geven en die speler zegt, ik herken jou niet als scheidsrechter en weet je wat, ik ga ook gewoon je fluitje afpakken.
Ja, dat is een hele treffende vergelijking, ja. Het is de ultieme afwijzing van de spelregels.
Maar komt dit nou echt helemaal uit de lucht vallen? Ik bedoel, was Amerika hiervoor dan wel een grote fan van het strafhof?
Nee, zeker niet. Wat hier vooral zo boeiend aan is, is dat de VS het Statuut van Rome, dat is het verdrag waar het ICC op is gebouwd, gewoon nooit hebben geratificeerd.
Oh, wacht. Dus ze hebben nooit hun handtekening onder het definitieve verdrag gezet.
Precies. En dat is een decennia lange spanning. Zowel onder Republikeinen als Democraten trouwens. Dus het is niet zomaar een partijpolitiek dingetje. Het zit veel dieper.
Ah, oké. Dus die terughoudendheid zat er altijd al in.
Zeker. Het dossier neemt ons daarvoor ook even mee terug naar de tijd van president George W. Bush. In die periode werd de zogenaamde American Service Members Protection Act aangenomen.
Oh ja, de beruchte Hague Invasion Act.
Ja, die. Toen ik dat voor het eerst in de bronnen las, dacht ik echt van oké, dat klinkt als het script van een of andere actiefilm. De Hague Invasion Act.
Het klinkt ver gezocht, hè? Maar de bijnaam is niet uit de lucht gegrepen. Die wet sloot theoretisch gezien militair geweld gewoon niet uit als dat nodig was om Amerikaanse burgers of zelfs bondgenoten uit Den Haag te bevrijden. Dus ze zeiden letterlijk van, als jullie een marinier van ons in Scheveningen vastzetten, dan komen wij met het leger die kant op.
Nou ja, de wet gaf de president in theorie die bevoegdheid, ja. Het toont aan hoe extreem serieus Washington altijd al is geweest over het beschermen van hun eigen jurisdictie.
Dat is toch bizar? Maar oké, als dat onder Bush al zo was, hoe gaat deze huidige regering Trump nu in de zomer van 2026 dan nog verder dan die historische terughouding? Wat is de verharding hier?
Nou, Onder Bush was het vooral een heel agressief defensief schild, zeg maar. Maar wat we nu in de bronnen zien, is echt de overgang naar een offensieve aanval.
Offensief, dus ze gaan echt in de aanval. Hoe ziet dat er dan in de praktijk uit?
We hebben het niet meer alleen over diplomatiek verzet. De regering Trump gaat over tot het actief blokkeren van onderzoeken. En zelfs het instellen van keiharde sancties tegen ICC-medewerkers zelf.
Wacht, sancties tegen rechters en aanklagers?
Exact. Denk aan het bevriezen van bankrekeningen in de VS, reisverboden, noem het maar op. Ze proberen de legitimiteit en het functioneren van het Hof gewoon totaal te ondermijnen.
Maar even, hè? Laten we even de rol van de advocaat van de duivel aannemen, gewoon om kritisch te blijven.
Graag.
Als de Amerikanen dat verdrag nooit getekend hebben, hebben ze dan staatsrechtelijk gezien niet gewoon een ijzersterk punt? Ik bedoel, waarom zou je meedoen aan een club of luisteren naar een club waar je nooit lid van bent geworden?
Dat is precies het argument van de VS en het is volkomen begrijpelijk als je het vanuit hun perspectief bekijkt. Hun kernargument is heel simpel. Amerikaanse burgers vallen niet onder buitenlandse rechters.
Omdat die rechters niet gekozen zijn door de Amerikanen zelf.
Precies. Die rechters leggen geen enkele democratische verantwoording af aan het Amerikaanse volk. En de VS zegt, wij hebben zelf een uitstekend rechtssysteem. Nationale rechtbanken kunnen misstanden binnen het leger echt zelf wel afhandelen.
Ja, dat klinkt eigenlijk best wel logisch. Zo van, wij lossen onze eigen rotzooi wel op, daar hebben we jullie niet voor nodig.
Exact. Dat is de pure soevereiniteitsgedachte. Maar het dossier balanceert dit direct met de argumenten van de critici en die moeten we ook echt benoemen.
Ja, want wat zegt het kamp van het internationaal recht daar dan op?
Nou, de voorstanders van het ICC zeggen dat het Hof er juist is voor het moment dat nationale systemen falen of weigeren op te treden. Het is een ultiem vangnet.
Ah, dus als een land, stel dat een land zijn eigen militairen de hand boven het hoofd houdt, dan grijpt Den Haag in.
Juist. En het argument van de critici is, als je grootmachten toestaat om zich zomaar aan dit toezicht te onttrekken, dan hol je de hele internationale rechtsorde uit. Dan neemt straffeloosheid toe.
Omdat de regels dan blijkbaar alleen nog gelden voor landen die niet machtig genoeg zijn om zich ertegen te verzetten.
Ja, kleinere landen verliezen dan letterlijk hun juridische bescherming. Want als de grootste jongens op het plein zich niet aan de regels hoeven te houden, wat stellen die regels dan nog voor?
Dat is een heel sterk punt. Een fundamentele botsing dus. Maar wat ik ook in de bronnen las, en dit vond ik dus echt opvallend, het gaat hierbij helemaal niet alleen over Amerikaanse militairen, toch?
Nee, zeker niet. En dat brengt ons direct bij de rol van bondgenoten in dit geopolitieke schaakspel.
Ja, want het ICC was ook bezig met onderzoeken naar bondgenoten van de VS.
Klopt, een cruciale drijfveer achter de agressieve houding van de VS in deze juli-aankondiging is de rol van Israël.
Ah, de Israël-factor. Hoe speelt dat precies mee in dit dossier?
Nou, het ICC is onderzoeken gestart naar mogelijke oorlogsmisdaden. Specifiek in de context van het Israëlisch-Palestijnse conflict. En Washington beschouwt dit echt als een onaanvaardbare aanval op een hele nauwe bondgenoot.
Dus als we dit even naast elkaar zetten voor jou als luisteraar. De Verenigde Staten zien die onderzoeken van het ICC als politiek gemotiveerd. Een soort heksenjacht tegen een bevriende staat.
Ja, zo voelen zij dat.
Terwijl aan de andere kant, Europese landen en mensenrechtenorganisaties stellen dat het recht gewoon blind moet zijn. Zelfs als je een goede vriend bent, moet je onder onafhankelijk toezicht staan als er ernstige beschuldigingen zijn. Weer die twee wereldbeelden die keihard botsen.
Precies. En in deze strijd ontstaan hele bijzondere en, paradoxale situaties. Het dossier wijst namelijk op een fascinerende dynamiek op het wereldtoneel.
Vertel, wat gebeurt er?
Nou, dictatoriale staten, landen met een, laten we zeggen, minder fris imago op het gebied van mensenrechten, die steunen de VS momenteel luidkeels in deze anti-ICC-houding.
Wacht, dus landen die zelf de regels aan hun laars lappen, staan te juichen bij wat de Amerikanen nu doen?
Ja, ze kopiëren gewoon de Amerikaanse argumenten. Zo van, zie je wel, het strafhof is illegaal en schendt onze soevereiniteit. Zelfs de Verenigde Staten zeggen het.
En dat moet jou als luisteraar toch echt aan het denken zetten. Als democratieën en autoritaire regimes het plotseling helemaal met elkaar eens zijn over het afbreken van internationale instituties, wat betekent dat dan voor de geloofwaardigheid van Europa en het hele idee van internationaal recht?
Het is de ultieme droom voor autocraten. Het legitimeert hun eigen afkeer van toezicht.
Bizar. Maar Er wordt in de bronnen nog een heel andere theorie genoemd voor de timing van deze aankondiging in juli 2026. Een theorie die veel meer met binnenlandse politiek te maken heeft.
Ah, je doelt op de zogenaamde bliksemafleidertheorie.
Precies, de bliksemafleidertheorie. Want de bronnen suggereren dat deze gigantische, harde aanval op het ICC misschien wel een bewuste mediastrategie is. Een rookgordijn.
Rookgordijn waarvoor precies?
Nou, om de aandacht af te leiden van een naderende crisis met Iran. En natuurlijk de wereldwijde economische schade, de olieprijzen, alles wat daaraan vasthangt. Zo van, we gooien een bom op Den Haag in de media, zodat niemand het over Iran heeft.
Ja, het is een interessante theorie. Maar als we dit in het grotere plaatje plaatsen, moeten we hier wel analytisch in blijven. Het dossier benadrukt echt nadrukkelijk een belangrijke les voor ons.
En die les is?
Dat dit een politieke interpretatie is. Het is geen vaststaand feit dat dit puur een afleidingsmanoeuvre is. Regeringen, die hebben vaak meerdere motieven tegelijkertijd.
Dus het kan allebei waar zijn. Ze hebben oprecht een hekel aan het ICC en het komt toevallig heel goed uit in de media.
Juist. In de geschiedschrijving, en daar is dit Trump-dossier natuurlijk voor bedoeld, is het cruciaal om dit als een onderzoeksvraag te zien. Niet als een snelle, cynische conclusie. Het ideologische verzet tegen het ICC is echt diep geworteld in de VS. Dat faken ze niet.
Nee, dat zagen we wel bij die wet onder Bush. Het zit heel diep.
Maar de fundamentele vraag, als we alle ruis weghalen, blijft staan. Het dilemma van dit hele hoofdstuk.
Ja, vat hem nog eens samen voor ons.
Is een democratisch gekozen regering uitsluitend gebonden aan haar eigen nationale wetten en burgers? Of... heeft een grootmacht ook een universele verantwoordelijkheid ten aanzien van de wereldorde? Zelfs als dat soms tegen de eigen belangen indruist.
Dat is inderdaad dé vraag van een miljoen. En daarmee zijn we eigenlijk aan het einde gekomen van deze diepgaande verkenning van de bronnen. Het was flink wat om uit te pakken.
Zeker. Het is een zwaar en complex dossier.
Ja, absoluut. En heel erg bedankt voor het meedenken vandaag. We hebben gezien hoe die escalatie van juli 2026 niet uit het niets komt, maar voortbouwt op het Bush-tijdperk. We hebben gekeken naar hoe soevereiniteit en internationaal recht echt frontaal botsen. En natuurlijk hoe geopolitiek met Israël en de crisis rond Iran op de achtergrond zwaar meespeelt.
En om de luisteraar nog met een prikkelende gedachte achter te laten, eentje die direct voortbouwt op wat we net in de bronnen zagen.
Graag.
Als de grootste democratieën ter wereld besluiten dat het internationaal recht voor hen niet meer geldt, verandert internationaal recht dan niet simpelweg in een setje gedragsregels dat alleen nog maar verplicht is voor kleine, zwakkere landen?
Ja, landen die de macht niet hebben om nee te zeggen.
Precies. En als we die kant op gaan, wat betekent dat dan voor onze veiligheid en stabiliteit in de toekomst?
Oef, dat is echt een vraag waar je nog wel even op mag kauwen. Dat verandert wel hoe je naar het avondjournaal kijkt, toch?
Ja. Het komt ineens een stuk dichterbij.
Zeker weten. Nou, als je dacht dat deze juridische strijd al intens was, wacht dan maar af. Volgende keer slaan we namelijk hoofdstuk 9 open.
Ja, dat is een flinke.
Ja, daarin gaan we zien hoe deze America First houding de relatie tussen Europa en de Verenigde Staten fundamenteel en ja, misschien wel permanent heeft veranderd. Zorg dus dat je erbij bent voor die volgende duik in het dossier.